Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, wie wil er nu zo'n hoge priester? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in die 46 jaar dat ik nu op deze wereld mag ronddwalen en reizen onderweg naar het eeuwige vaderhuis, heb ik al diverse keren de verkiezing meegemaakt van een nieuwe paus. Paus Pius, paus Johannes de 23e, paus Paulus. En als zo'n paus gekozen wordt, dat is altijd in de Rooms-Katholieke Kerk een enorme gebeurtenis. Dan staan daar op dat Sint-Pietersplein in Rome vele duizenden mensen, een groot aantal al de hele nacht te wachten, soms dagenlang, dan duurt dat kardinalencongres heel lang. En dan gaat er uit het kleine kamertje van de nuncius, dan komt daar rook, zwarte rook. Dat betekent dat er nog steeds geen nieuwe paus gekozen is. En de spanning is op de een of andere manier te snijden bij de mensen. En dan plotseling komt er uit het schoorsteentje van de eeuwenoude Sixtijnse kapel niet meer zwarte rook, maar dan gaat die om en dan wordt de rook wit. En dan gaat de hele massa juichen en jubelen, geroezemoes. En de deur van de pauselijke loggia die gaat er dan open. En uit de luidsprekers klinkt dan luid en duidelijk over het plein: Habemus papam, habemus papam. Wij hebben een paus, een papa, papam, een paus. Nou, dat kennen wij niet. Je moet er niet aan denken dat je zo beroepen zou worden. Wel nu, de schrijver van de Hebreeënbrief heeft ook zo'n roep, zo'n jubel, die luid door de geschiedenis klinkt tot op dit moment hier in het Maranatha Center. Wij hebben, maar geen papam. Het gaat hem niet om een paus. Habemus pontifex. Wij hebben een hoge priester. En misschien weet u, misschien wist u het niet, maar dan leert u het vandaag, dat een paus ook genoemd wordt Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, de hoogste priester betekent dat. Dat is natuurlijk eigenlijk, als je erover nadenkt, een verschrikkelijke titel. De hoogste priester. En letterlijk, ga ik nog een stapje verder, woordje pontifex betekent bruggenbouwer. Een pont, een brug, een varende pont, dat is een brug die vaart. En fex komt van facio, vakere, maken. Bruggenbouwer. De paus, zo gelooft men, zo beleidt men, overbrugt de kloof tussen God en tussen de leden van de Rooms-Katholieke Kerk. De paus vertegenwoordigt het hele priesterschap van hemel en aarde. Middelaar tussen God en de kerk. Gaat ver hoor, wat ze daar zullen zeggen. En als mens is hij niks minder dan wij. Maar het gaat hier om wat beleden wordt en geloofd wordt. En u begrijpt wel dat dit dwaasheid is. Dat kan niet. Dat is onbijbels, dat gaat tegen de Heilige Geest in. Hoe kan nou een zondig mens zoals wij, van vlees en bloed, van vloeken, liegen, bedriegen en begeren, hoe kan zo'n mens nou de hoogste bruggenbouwer zijn, al is die 10.000 maal paus en dan de kloof overbruggen tussen de heilige rechtvaardige God en tussen u en mij? Nou ja, wij proberen dat via de prediking en via de catechese dus wat anders door te geven aan jong en aan oud. Dan moeten we tegelijk ook bedenken dat we natuurlijk in een tijd leven waarin heel veel mensen hun hoofd een beetje schudden als ze zoiets horen. Kloof tussen God en mensen, onzin, zou er wel een God wezen? Zonde, onzin. En als je hoort hoe de naam van Jezus gebruikt wordt, gisteravond hebben wij gegeten, hoogst aangenaam. Mevrouw en ik in een restaurant, maar ik heb zeker 7 of 8 keer de naam Jezus horen noemen. Bepaald niet op een manier zoals wij dat gewend zijn. Helemaal leeg, hol geworden, niet zeggend. En toch merk je steeds opnieuw dat vele duizenden mensen en met name jongeren zoeken en tasten. Had ik maar iets van het geloof van mijn oma. En toch proef je dat vooral bij die jongeren heel vaak leeft. Dat daar ver boven hoog verheven wel een, niet eens een macht, maar een persoon moet zijn. En bovendien heeft de mensheid van oude tijden af al geprobeerd om een weg te banen tot God en het goddelijke. Een hele New Age gebeuren. Jomanda, wat is het anders dan een verkeer tussen boven en beneden? Men ontkent de kloof in de ethiek, want men wil laten en doen wat men wil. Maar ondertussen wordt het toch altijd weer, als het ware, beleden dat er wel degelijk daar een bovenwereld is en dat er een benedenwereld is. Oude mystieken klommen altijd op via meditatie, askese, afzondering. De weg van de islam, de mohammedanisme, vasten, bidden, een zeer nauwgezet plichten vervullend ritueel, 5 maal per dag richting Mekka, 1 keer in je leven bedevaart maken, jihad voeren, enfin, dat ga ik allemaal proberen in die cursus door te geven. De weg van het boeddhisme, via de priesters en de offers en yoga-oefeningen en ademhalingsoefeningen. Om jezelf in het goddelijke in te laten groeien. Allemaal pogingen tot zelfverlossing. De mens die van beneden af wil opklimmen naar het hoger, die de kloof wil overbruggen. De mens die zelf pontifex, bruggenbouwer wil zijn, priester wil zijn. Maar allemaal gedoemd te mislukken. En dan ligt daar die Hebreeënbrief in artikel 21 van onze geloofsbelijdenis voor ons. En nou gaat het andersom. God komt van boven naar beneden. Dat is een cruciaal, mooi woord, en een kardinaal, mooi woord, verschil. Wij hoeven niet en we kunnen niet eens. En ten diepste. Mogen wij niet eens van beneden af naar God komen. God daalt af tot ons. Dat is een van de meest kenmerkende dingen in het christelijke geloof. En wat het ook onderscheidt van alle andere godsdiensten. Bij al die andere godsdiensten, dan moet een mens zich het ongans werken, ik moet het netjes zeggen, om bij God te komen. In het christelijke geloof hoef je niets te doen en niets te laten. Want God komt bij ons. Door middel van zijn onvoorstelbare grote en zware werk van de verlossing in de verlosser. Daalt af, vernedert zich. En die schrijver van de Hebreeënbrief die kan daar niet over uit. Wij hebben een hoge priester. Habemus pontifex. Heer Jezus, de brug van God naar jou en uw en mijn hart. De brug. Van God, van de hemel naar deze aarde en deze wereld. De Heer Jezus. Over wiens rug gegeeseld en doorbloed. Over wiens lijden en sterven wij mogen heen lopen. Kom maar over mijn rug. Kom maar over de brug. Zo legt God de brug vanuit zijn hart. Daarboven. In de eeuwigheid en vanuit de raad van God. Tot in de aardse, in de tijdelijke, in de ruimtelijke wereld. In het menselijke vlees, tot in de schriftwording toe. Wat niemand kon, deed hij. En de Heer Jezus is die brug geworden omdat hij totaal gehoorzaam geweest is. Als ik het zo mag zeggen in dat beeld van die brug, maar hij liet zich uitleggen. Hij laat zich als de pont gebruiken. Als het veer tussen hemel en aarde. Hij laat zich mens worden. Dat is ook wat. Dat een eeuwige God
zich zo laat vernederen. Dat is over nagedacht. Voor jou. Laat zich mens worden. Hij laat zich onder het oordeel ondergaan. Terwijl hij niets gedaan heeft wat ook maar enigszins de oordeel verdient. Hij laat zijn bloed storten in zijn mensheid. Om terug te brengen wat hij niet geroofd had. Hoe kun je nou iets terugbrengen wat je niet geroofd hebt? Staat de politie te wachten. Ja, hoe moet je dat in een beeld zeggen? Er is een fiets gestolen. De politie staat te wachten. Je krijgt een kwartier de tijd om een fiets terug te brengen. Hij zegt, hier die fiets. Ik heb het niet gedaan, agent. Ik heb geen fiets gestolen. Terugbrengen wat je niet geroofd hebt. Binnen 10 minuten. Anders ga je er onderdoor. Kan toch niet? Hij wel. Zo overbrugt hij de kloof. Hij heeft teruggebracht. Hij heeft wat wij geroofd hebben. Gestolen hebben. Onrechtmatig ons verrijkt hebben en verhoogd hebben en tot God bijna gelijk gemaakt hebben. Dat heeft hij teruggebracht. En iedere oproep tot geloof en bekering in elke prediking opnieuw is, kom over de brug. En zo slaat hij ook als het preekt, als er gepreekt wordt, elke keer weer een brug naar ons hart door het werk van de Heilige Geest. Weten wij daarvan? Wandelen wij al over de brug? Kennen wij daarvan? Gaan wij door het geloof eroverheen tot in Gods hart? De schrijver, naar alle waarschijnlijkheid Paulus. Wel, wij hebben 1 hoge priester. De enige echte, de eeuwige, de waarachtige. We hebben er maar 1 nodig. En we hebben er ook maar 1 gekregen. En we bezitten er maar 1 onontneembaar. En de witte rook kringelt uit de tekst. Niemand kan een wig drijven tussen hem en tussen ons. Want met hem, met lichaam en ziel zijn wij door het geloof, als wij geloven, verenigd. En hij heeft voor ons gekocht en betaald en voldoet aan alle eisen die nodig zijn om zo'n priester te zijn. Want hij is hoge priester, zegt ook onze belijdenis, het eerste stukje, naar de ordening van Melchizedek. Ja, wat betekent dat nou toch weer? De ordening van Melchizedek. Nou, het is moeilijke stof, zei ik. Ik heb er al eens over gepreekt, maar ik vind het zo belangrijk en zo in de overeenstemming van het artikel dat ik het nog eens probeer uit te leggen. Hij probeert uit te leggen in de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus veel anders is, veel hoger is, veel beter is, van een totaal andere orde is dan alle aardse priesters. Veel voortreffelijker. Voortreffelijk. De priesterdienst bestaat uit voornamelijk 2 dingen. Dat weet u allemaal. Bidden en offeren. Voorbeden doen en offeren. Voorbeden doen, offeren, zegenen. Mag je er ook bij zeggen. Priesters waren allemaal naar de ordening van Levi, uit de Levieten. Weet wel een tijdje terug van die andere preek. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Au! De andere stammen kregen een stuk grond, maar Levi kreeg de tempeldienst. De Heere is mijn deel. Niet een stuk grond is mijn erfenis, is mijn deel, maar de Heere. De Levieten. Die Levitische priesters waren wel mensen van vlees en bloed, zondige mensen, met allemaal fouten en gebreken. En ondanks al hun volmachten en alles wat ze mochten doen in de naam des Heeren, konden zij niet u en mij redden, zalig maken. Kunnen ze niet de kloof tussen God en mijn hart overbruggen. Dat kunnen ze niet. Daarvoor was een hele andere soortige priester nodig. Niet één naar de ordening van Levi, van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En als je in de Bijbel leest, dan blijkt die Melchizedek toch een hele belangrijke figuur te zijn, waar de rabbijnen heel erg intensief mee bezig geweest zijn in hun schriftverklaring. Die voor in Genesis 14, in Psalm 110 en hier. En hij verschijnt en hij verdwijnt, zo weer van het toneel. En die Melchizedek is een voorafschaduwing, eigenlijk nog te weinig is dat, van de Heere Jezus. Hiervan is nadrukkelijk op hem. En dat hebben de Joden beseft en geweten, dat hij op de Messias lijkt. Om dat te verstaan, wijs ik op vier elementen. Allereerst zijn naam, Melchizedek. Betekent koning der gerechtigheid, Melchi van Malach. Denk maar aan bijvoorbeeld Abimelech. Mijn vader Avi, Melech is koning. Of Sedekia, gerechtigheid, Zedek. Melchizedek, koning van de gerechtigheid. Zegt ook de Hebreeën schrijver. En die was koning van Salem. Natuurlijk niet zoiets als directeur Molenaar over huizen Salem. Nee, koning van de stad staat Salem. Dat wil zeggen shalom, vrede. Jeruzalem. Salem, Jebus, later Jeruzalem geworden. Hij was dus koning der gerechtigheid in zijn naam. En hij was tegelijkertijd koning van Salem, koning van de vrede, vredevorst. Nou ja, dat is toch logisch. Dat je daar zegt, hé, daar zie ik de trekken van de Heere Jezus opdoemen, van de Messias, de gezalfde, de Mashiach. Het is als het ware net een ontwikkelbad in een donkere kamer waarin foto's worden ontwikkeld. En heel langzaam zie je het steeds helderder worden en duidelijker worden. Want welke namen krijgt nou de Heere Jezus later? Koning der gerechtigheid, vredevorst, gij kunt gebieden vrede op aarde en in mijn ziel. Die zijn vrede deelt aan de wereld. En waar heeft hij geleefd en waar heeft hij gewerkt en wat was de stad van Christus? Jeruzalem toch? In de tempel. En is hij daar niet als een koning binnengehaald? Op dat ezelsveulen met de palmtakken? Habemus Rex hebben ze geroepen. Wij hebben een koning, wij hebben een koning. En hebben Maria en Zacharias hem niet bezongen als de ware koning der gerechtigheid? Eeuwig zal die regeren en de bergen zullen door hem vrede dragen. Salem en de heuvels heilig recht. Jezus Christus, die de nieuwe aarde en de nieuwe hemel openen zal, waarop gerechtigheid woont. Melchizedek, mooie naam voor mijn Jezus. Naar de ordening van Melchizedek. Maar het gaat nog wat meer helder worden in dat ontwikkelbad van het boek van het Oude Verbond. Eigenlijk moet je niet meer spreken over het Oude Testament. Eerste deel van het boek des Verbonds is het. De contouren worden duidelijker als we letten op wat hij doet. We hebben zijn naam gezien, we kijken even naar zijn daad. Wat heeft Melchizedek gedaan? Wel, die kwam zomaar onaangekondigd, zonder enig verleden. Komt hij richting Abraham, de aartsvader, de patriarch, drager van de belofte. Aviraham, vader van het verbond. En wat heeft die Abraham gedaan? Die is aan het strijden. Die is aan het strijden door het geloof alleen. Abraham is de vader van het geloof. En die strijdt. En die moet ook strijden tegen een aantal koningen. Die strijd heeft hij met een heel stel soldaten, heeft hij een paar koningen verslagen. En dan komt daar plotseling Melchizedek naar hem toe. En die zegent hem, misschien wel met olie. En dan geeft hij brood en wijn, staat er in Genesis. Om hem en zijn vermoeide soldaten te voeden en toe te rusten voor de strijd. En als dat gebeurd is, dan is Abraham helemaal onder de indruk van die Melchizedek en die geeft hem in ruil daarvoor 10% van de oorlogsbuit, de tienden. En dan erkent hij daarmee die koning en hij huldigt hem, hij eert hem. En hij zegt, ik uw dienaar, u mijn heerser, dat is als het ware wat er gebeurt, die priester koning van Salem. Dat is toch wel zo mooi wat daar gebeurt, die daad. Is dat niet helemaal vervuld in de Heere Jezus? Zie hem daar niet in opdoemen? Echt waar, dat hele eerste deel van het verbondsboek, dat zijn allemaal plaatjes, dia's, portretten op Joodse wijze van Jezus. Daar komt de Heere Jezus nog. tot op deze dag, richting Abrahams zaad. Ja, dat zijn de Joden. Nee, dat bent u, een ieder die gelooft in de belofte van het woord van God is zaad van Abraham. Dragers van de belofte, kinderen van het verbond, net zo zondig, net zo twijfelachtig, net zo verkeerd. En hij zegent ons keer op keer met de zegeningen van de Allerhoogste, Efeze 1. En hij neemt ook, als wij in onze strijd van het geloof, de goede strijd van het geloof, winnen, maar soms ook wel eens verliezen, neemt hij ook brood en wijn mee voor ons en onze soldaten. En heel in het bijzonder in het heiligavondmaal, brood en wijn, om de vermoeide weer te voeden en te sterken in de strijd van het geloof. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijs. En wat doen wij dan terug als het goed is? Dan bieden wij hem de tienden aan. Nou ja, dan zou de vrijwillige bijdrageactie in plaats van 1,5 ton achterlopen, waarschijnlijk 1,2 of 1,3 miljoen voorlopen. Tienden zijn wij niet zo gewend. Tienden in de dienst van God. Nou, laat ik het dan omzetten. Wel eens iets om over na te denken, hoeveel geven wij niet aan de dominee of aan de kerkvoogdij, maar aan de dienst des Heeren. En hoeveel geef ik aan Quick Boys en aan Katwijk en aan mijn disco en mijn aerobics en weet ik veel wat, aan mijn hobby's, aan mijn vissen, aan mijn bootje en aan de dienst des Heeren, waarin ik ook iets van de hulde en de eer vertolk aan God. Maar de dienst van God, wij erkennen hem, wij bukken voor hem neer, wij buigen, net als Abraham voor Melchizedek, brengen hem hulde en eer, majesteit, majesteit, groot is uw majesteit. Melchizedek, type van de Heer Jezus in de naam, type van de Heer Jezus in zijn daad, 3 ook in zijn afkomst, in zijn verleden, want wij lezen van Melchizedek, heel merkwaardig trouwens, dat hij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister is, zonder beginsel en zonder einde. Vreemd, want hij moet toch, zou je zeggen, een mens geweest zijn met ouders en zo, maar je leest er niks van, je ontdekt er helemaal niks van in de Bijbel. We weten niet waar hij vandaan kwam. En ik waag het zelfs te zeggen, maar dat is een stukje exegese, daar kan je van mening over verschillen. In de verkondiging moet elke dominee hetzelfde, hij moet Jezus en die gekruisigd verkondigen. In de uitleg mogen we verschillen, want de een heeft wat meer gaven gekregen dan de ander. Maar ik waag het te zeggen dat Melchizedek geen ouders heeft gehad. En dat hij zo uit de hemel hier op aarde is gezet. We weten in ieder geval niets van zijn verleden. Niets van zijn einde. Des te vreemder omdat de Heilige Schrift zo ontzaggelijk veel gewicht toekent aan het van geslachten tot geslacht. Boek van het verbond. Maar die zonderlinge figuur als een komeet komt hij langs. Licht op en weg. Zie daarin ook niet een type van de Heer Jezus. Hoe lang zal de geschiedenis van deze wereld nou gaan duren, denk je? 2000 jaar zeggen sommige mensen, althans 2000 na Christus, dan houdt het op, dan komt hij terug. Nou, dat weet ik niet, dat geloof ik ook niet zo. Het kan namelijk morgen zijn. En het kan over 5000 jaar zijn, je weet het niet. Hoe lang zal die geschiedenis duren? Maar in ieder geval heeft hij al vele duizenden jaren geduurd. En in die hele geschiedenis is de Heer Jezus maar 33 jaar waarde geweest. Waarvan 3 jaar echt in het openbaar. Zo kwam die voorbij. God uit God licht aan het eeuwige licht. Onttogen, morgen glans daar eeuwig. En hij daalde een moment af in de wereld. Zie de mens, geen beginsel der dagen. Hij is niet verwekt. Hij heeft geen 9 maanden zwangerschap doorgemaakt. Jawel, in de baarmoeder van Maria, maar niet verwekt zonder vader. Hij is niet, hoe moet ik dat zeggen, geen beginsel der dagen. Dat was geen aardse vader. Hij is van eeuwigheid. En geen einde des levens, want hij leeft nog en hij blijft leven zonder ooit te sterven meer. Zien we in het ontwikkeld bad in deze donkere kamer van het boek van het oude verbonden trekken van Christus steeds meer openbaar worden. In zijn naam, in zijn daad, in zijn afkomst. Melchizedek is Jezus, Melchizedek is Jezus, Melchizedek is Jezus. En ten laatste in zijn ambt. Vierde. Naam, daad, afkomst, ambt. Hij is niet alleen maar koning van Salem, maar was ook tegelijk priester van de Allerhoogste God. Hoe kan dat nou? Er was nog helemaal geen Joodse godsdienst in Abrahams dagen. Wat voor priester is dat dan geweest? Nou is de Heer Jezus de grote koning, maar tegelijk ook onze enige en eeuwige hoge priester. Dat moet u wel. Al met al die Melchizedek was toch een zeer uitzonderlijke figuur. Niet te vergelijken met die andere priesters. En u voelt ook wel dat de Heer Jezus een zeer uitzonderlijke persoon is. Niet te vergelijken met aardse priesters. Die aardse priesters waren allemaal zondig. Heb ik er net al op gewezen. Uit Levi en naar Aaron, allemaal onderworpen aan de zonde. Dat kun je ook zien aan de manier waarop ze hun dienst moeten verrichten. Want elke keer als ze moeten gaan offeren, of als ze verzoening moeten doen over de melaatsen, of over mensen die een zonde hebben gedaan en die weer verzoend worden, dan moesten ze steeds eerst een offer brengen voor hun eigen zonde, en dan moesten ze zich wassen, reinigen. Maar Jezus niet. En Melchizedek ook niet. Niet zondig, heilig, onschuldig. Juist zo een betaamt ons, zegt de dichter van Hebreeën. Past bij ons. Nee, hebben wij nodig. Wat hebben wij aan zondige priesters? Immers niets. Ze zijn slechts bemiddelaars van het heil. Bemiddelaars. Wat hebben jullie aan een zondige dominee? Ze komen en ze gaan. Helaas, collega Belder gaat. Moet gaan. Maar aan ons hebt u niets. Maar deze zondeloze priester, deze Jezus, is het heil in eigen persoon. Hij is het zelf. Die hebt u nodig, wilt u niet voor eeuwig omkomen. En daarom moeten wij leren zeggen, hij past bij mij. En op het moment dat je dus zegt, die bij me past, op dat moment beleid je ook je schuld. Dan zeg je eigenlijk, buiten Jezus is geen leven. Hij past bij mij. Ambtelijk zonder zonde. Hij was priester van de Allerhoogste God onder eedzwering. Gezworen, staat er. Ook zo wonderlijk. Die gewone priesters, die hebben hun ambt allemaal gekregen van vader op zoon dikwijls. Gebeurt nog wel veel. Veel dominees hebben ook een vader die predikant waren. Hè. We hebben hier pas een Vlietstra gehad, van oude Vlietstra uit Voorburg. En dan gaan de mensen praten, ja die oude die is toch wel beter. Of die jongen, krijg je die vergelijkingen en die toestanden. Maar Jezus kreeg, net als Melchizedek, zijn ambt rechtstreeks van God onder eedzwering. Bij een priester werd er nooit een eed gezworen als ze in hun ambt werden gezet. Jezus wel, Psalm 110 vers 4, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij, Jezus, zijt priester in der eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Ik zweer het. Onder ede bevestigd. Zo uniek was dat priesterschap en zo vast en zo eeuwig en onbreekbaar. Al die andere priesters zijn niet eeuwig, zijn overleden. Wie weet er nog van de namen? Wie weet nog van hun leven? Wie weet er nog van hun werk? Jezus heeft de dood overwonnen, is verrezen, opgestaan en ten hemel gevaren. Priester geworden bij God in eeuwigheid. En daar is die koning, priester en profeet tegelijk, nog steeds. En ten laatste, dat is de kern, het cruciale verschil tussen die oud-testamentische priesters en tussen de Heere Jezus. De anderen moesten allemaal offerdieren naar het altaar brengen. De Heere Jezus bracht zichzelf naar het altaar. Er bleef vroeger altijd een afstand tussen priester en offer. En dat offer was dan een afbeelding, een symbool van het ware offer. De Heer Jezus neemt zichzelf mee. Waar is nou het lam? Waar is het lam? Ik ben het lam. Dat de zonde der wereld wegneemt. Priester en offer zijn één. En van die priester is geprofeteerd, zoals we lazen in artikel 21. dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. Van die priester belijden wij dat hij is veroordeeld. Niet vermoord hoor. Veroordeeld, groot verschil. Veroordeeld onder het recht. Als onschuldige voor de schuldige, als rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Het oordeel van Pilatus was onrechtvaardig, maar wel juridisch geldig. Daar schuilt het rechtvaardige oordeel van God achter, Jezus in mijn plaats. En dat preekt heel de Bijbel. Op die prediking steunt ook artikel 21, hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood zou sterven. Wat een hoge priester, wonderlijke hoge priester. Heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Dan staat er boven artikel 21 van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester. Voor ons. Betaald. Voldaan. Wat heeft dat evangelie vele duizenden getroost en versterkt. Wegschuld. Wegzonde. Wegkloof. Betaald. Plaatsvervangende werk. God met hem in het gericht. Om mij buiten schot te laten. Hij zei, jou en u en mij houdt hij er ook buiten. Of liever gezegd, die sleept hij er dwars doorheen. Als je in Christus bent. Kruis. Als bewijs van Gods liefde. Maar wel een liefde door recht. Het gericht. De liefde van God neemt het gericht en het oordeel in dienst. En wie uit het kruiswerk de oordeelsdimensie weghaalt. Die maakt van Gods liefde een slap aftreksel. Want dat diepste van het kruis, van heel het artikel van de hoge priester is die offerdienst. Dat wil zeggen, dat is dat hij in mijn plaats gestraft wordt. Dat geeft een diepgang van Gods liefde voor verloren zondaren weer. Mij ten goede, hij deed het in mijn plaats. Hij deed het mij ten goede, hij deed het zonder mij. Allemaal voor mij. En dat verlamt onze vromerigheid. Het slaat onze godsdienst in duigen. Het verscheurt de waan dat wij nog iets moeten bijdragen aan het werk van het heil. Hij alleen degradeert mijn menselijke inspanning. Let op die priester. Let op zijn offer. Lees en spel dat offer in de schrift. Want het is genade, genade. Rijk en vrij, hij alleen, genade, genade, wie wilde nou zo'n hoge priester? Ik heb niks mee in te brengen, ik heb alleen maar te ontvangen, ik heb alleen maar te aanvaarden, ik heb alleen maar te bukken, te buigen, te erkennen, ik heb alleen maar te zeggen, o Heere Jezus, o Heere Jezus. Wie wilde nou zo'n hoge priester? Nou, New Age wil het niet hebben hoor, die willen allemaal godsdienstig wezen en vrome gaan doen. En die hele Oosterse religies, die willen allemaal presteren en dingen doen, dingen doen. Wij hebben habemus pontifex, een hoge priester. Laat het de vreugde van je ziel zijn. Velen interesseren zich helemaal niet in hem. Gebruiken zijn naam om weet ik veel wat uit te drukken. Ik heb er gisteren zo over na zitten denken. Waarom doen ze dat nou? Het wordt pas anders als je met God van doen krijgt. Als je ontdekt dat je niets meebrengt om je leven te verzoenen. Gisteren sprak ik nog een man en die zegt toen hij was bij de begrafenis van Van der Oever. En die zat daar in de Ichterskerk en toen zei hij naar het ziekenhuis net. Zeer krap te door geweest. Hij zei, want dan komt er zoveel door je heen. Dan komt alles op je af. En toen dacht ik. Ik wou dat ik het nou allemaal nog eens over kon doen. Ja. Ik zei, dan doe je weer net zo verkeerd. Want hij heeft het overgedaan. En dat is genoeg. Als de angst voor de dood in je ziel kruipt. Als je echt je geweten gaat ontdekken. Dan kan je natuurlijk gaan begrijpen dat je van je schuld geen spier, geen spa kan inlossen. Ik kan nooit meer iets goed maken met alle die overleden zijn. Ik kan nooit meer iets anders maken van wat er voorbij is. Ik kan geen woord meer goed maken van wat ik eruit heb gegooid in mijn verleden. En zelfs je godsdienstigheid wordt je nog tot schuld. Dan zeg je, Heere, wat heb ik u toch beledigd? Met al mijn strijden, met al mijn vechten. Dan word ik arm en ellende. Zeg nooit, ik heb zo'n hoge priester niet nodig. En dan op zo'n, dan ga je roepen, o Heere Jezus, daal af tot mij. Wie deze hoge priester negeert, die wordt in de buitenste duisternis geworpen. Maar verzameld rond de open Bijbel zien wij uit de Heilige Schrift zijn heerlijkheid. En zondag aan zondag kringelt er witte rook. Wij hebben een hoge priester. Grijp hem. Grijp de zoon van zijn kleed. Vlucht tot hem. In het geloof. Elke keer opnieuw. Niet eenmaal, maar levenslang. Vlucht tot Jezus. En weet niets anders dan Christus alleen en zijn verzoenend lijden en sterven. Zoals het slot van artikel 21 zegt. En dat geldt in het ziekenhuis, dat geldt bij handicaps, in het verpleeghuis, bij rouw, in voorspoed, in tegenspoed, in jeugd en in ouderdom. Wie wijst deze hoge priester af? Wie met hem gaat, die kan roepen habemus pontifex. Habemus pontifex. En we hebben ook habemus papam. We hebben een vader in de hemel. Die Jezus gegeven heeft. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Voldaan, voldaan. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God. De bron van vreugd. Hij wil u. Wilt u hem? Gelooft in het evangelie en bekeert u. Amen.